Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is vanmiddag 2 Petrus 2, de verzen 1 tot en met 16. 2 Petrus 2, de verzen 1 tot en met 16. En dan de collectengemeente, die zijn voor de volgende doelen bestemd. De eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En zoals we dat ook gewoon zijn bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kassen, bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmiddag alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 68 en daarvan het derde en ook het tiende vers. Spring op van vreugd, verheft zijn lof, die daar hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen. En ook dat prachtige vers 10, gelooft zij God met diepst ontzag. Laten wij ook vanmiddag belijdenis doen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna samen zingen uit Psalm 106, het eerste vers. Looft God de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen samen uit het woord van de Heere vanmiddag 2 Petrus 2, verse 1 tot en met 16. 2 Petrus 2, verse 1 tot en met 16. Daar staat boven de dwaalleraars. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedekt invoeren zullen, en ook de Heere die hen gekocht heeft verloochenende en een haastig verderf over zichzelf brengende. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En ze zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken, over welke het oordeel van overlang niet leeg is en hun verderf sluimert niet. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als hij de zonvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht, en de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet degenen die goddeloos zouden leven. En de rechtvaardige Lot, die vermoeid was van de ontuchtige wandel van de gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft. Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. Maar allermeest degenen die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen en de heerschappij verachten, die stout zijn en zichzelf behagen en die de heerlijkheden niet schromen te lasten. Daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijn, de geen lastelijk oordeel tegen hen voor de Heere voortbrengen. Maar deze, als onredelijke dieren die de natuur volgen en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, terwijl ze lasteren hetgeen ze niet verstaan. Ze zullen in hun verdorvenheid verdorven worden. En zullen verkrijgen het loon van de ongerechtigheid als die de dagelijkse wilde hun vermaak achten. Zijn de vlekken en smetten, zijn weelderig in hun bedriegerijen, als ze in de maaltijden met u zijn. Hebben de ogen vol overspel, die niet ophouden van zondigen. Verlokkende de onvaste zielen, hebben het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking. Die de rechte weg verlaten hebbende zijn verdwaald en volgen de weg van Biliam, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid heeft liefgehad. Maar hij heeft de bestraffing van zijn ongerechtigheid gehad. Want het jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd. Tot zover dit indringende gedeelte van het woord van de Heere. En we willen straks samen nadenken over de verzen 8 tot en met 11 van de Judasbrief, waarin dezelfde dingen die in dit hoofdstuk naar voren komen, ook weer terugkomen. Maar we willen eerst samen de Heere bidden om zijn zegen. Wij willen in onze voorbeden gedenken aan zuster Hartog Budding van de Engelenburg, kamer 102. Onze zuster is op dit moment niet meer bij kennis en naar de mens gesproken zal haar levenseinde ook binnen korte tijd er zijn. We willen haar en ook de familie aan de Heere opdragen. Wij dragen ook aan de Heere op zuster D. van Hardeveld uit de Lauta van IJsmaflat. Ze voelt dat haar krachten ook langzamerhand afnemen. En wij willen ook gedenken aan broeder Huizinga. Hij heeft uitslag gekregen van de maagonderzoeken. Die uitslagen waren goed, maar hij heeft nog meer klachten en daarom zullen er ook meer onderzoeken nog moeten plaatsvinden. Wij willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Als we vanmiddag zo samen tot u mogen komen, Heere, dan beseffen wij dat u die God bent, van wie wij hebben mogen zingen met de dichter van Psalm 68 mee, dat u die God van de zaligheid bent. Dat u uit goedheid zonder pijl dat leven schenkt aan ieder die dat leven bij u zoekt. Heere, wat is dat toch een machtige troost. Want we zijn maar hele kleine mensen. We worden dat gewaar in ons eigen leven als de krachten achteruit gaan. We worden dat gewaar als we om ons heen zien, als er ook lege plaatsen in de familiekring of in de vriendenkring vallen. We zijn maar hele kleine mensen. Maar bij u is de zaligheid. En u schenkt die in ruime mate. Heren, wat een machtig vers was dat, dat we dat zo samen mochten zingen. Maar wat een werkelijkheid. En wij bidden van u, Heren, of u dat allen onder ons, die met afnemende krachten te maken hebben, allen onder ons die ouder worden, of u dat ook wilt aan hen doen beleven, dat bij u alles te vinden is wat we nodig hebben. Maar Heere, geef het niet alleen aan ons die misschien moeten zeggen dat we ouder worden en daarom dichter bij het moment van sterven komen, maar geef dat we het allen zo mogen beleven. Ook in de kracht van ons leven. Ook als we nog jong zijn. Dat we het mogen ervaren, Heere, dat bij u alles is wat wij nodig hebben. De zaligheid. In dat werk van de Heere Jezus Christus. Een volkomen verzoening. En het eeuwige leven. Heren, wij dragen vanmiddag samen in het bijzonder die twee zusters ook op die met name genoemd zijn. Onze zuster Hartog, Budding. Onze zuster die op dit moment door ons mensen niet eens meer te bereiken valt. Ontfermt u zich over haar? Wilt u ook zijn met de kinderen en de kleinkinderen die om haar heen staan? En wees ze nabij in dit moment waarin er binnenkort afscheid zal moeten worden genomen. Wilt u ook zijn, Heere, met onze zuster van Hardeveld, die ook aangegeven heeft dat ze ervaart dat haar krachten wijken. Dat ze het ook mag weten. Dat ze het ook mag ervaren. Bij u is de zaligheid. Heer in de hemel, wij willen niet alleen deze zusters aan u opdragen, maar wij willen ook aan u opdragen onze broeder Huizenga, die in de afgelopen tijd een aantal onderzoeken heeft moeten ondergaan. En hij is dankbaar dat er goede uitslagen mochten komen. Maar nu moeten er nog meer onderzoeken plaatsvinden. En hij vraagt daar ook voorbeden voor en dat willen we samen ook doen. Heere, wilt u geven dat er straks ook een behandeling mogelijk zal zijn die tot verlichting van de klachten zal leiden? Wilt u met hem meegaan? Wilt u hem ondersteunen? Heere, wij bidden van u of u in ieder in het midden van onze gemeente nabij wilt zijn die zorgen, verdriet, moeite, spanning ervaart. Wij bidden van u, Heren, of wij vanmiddag mogen ervaren dat uw Heilige Geest ons leidt. Als we samen weer een gedeelte uit de Judasbrief gaan overdenken, laat het dan zo mogen zijn dat we de boodschap daarvan ook echt mogen verstaan voor ons persoonlijk hart en leven. Heren, we zijn altijd maar weer opnieuw afhankelijk van u. Zegen ons. We willen als gemeente samen uw naam dankzeggen, Heren, dat ook onze vorstin in de afgelopen week weer naar huis mocht. Ze is geopereerd. Er deed zich nog weer een complicatie voor, maar ze mag weer aan de beterende hand zijn. We dragen haar van harte aan u op, zegen haar en schenk haar de gezondheid weer helemaal terug. We denken vanavond ook samen, Heren, aan onze oud-herder en leraar, dominee Van Beek. Die vanavond afscheid zal nemen, niet alleen van de gemeente van Eemdijk, maar ook van de actieve dienst. En u weet wat voor gevoelens dat ook bij onze broeder teweeg brengt. Heere, geef dat hij dankend afscheid mag nemen met het zicht op u. En wil hem en zijn vrouw ook straks nog een goede tijd geven, ook als ze zich in ons midden weer hopen te vestigen. Zo komen we samen tot u. Heere, onze gebeden moeten altijd weer gezuiverd worden. Maar wilt u ons die verhoring die we nodig hebben schenken, op grond van dat werk van de Heere Jezus, die grote hoge priester en koning, die aan uw rechterhand is, om altijd voor ons te bidden. Zegen ons en verhoor ons, om zijnentwil uit genade. Amen. Wij zingen van Psalm 37, het 14e, het 19e en ook het 20e vers. En daarin komt naar voren dat het toch zo belangrijk is om de weg van de Heere te volgen en om de weg van de zonde te verlaten. En dat zal vanmiddag ook in die tekst naar voren komen die we met elkaar willen overdenken. Dus Psalm 37, vers 14 en vers 19. En vers 20. Wij zingen straks van Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Wij willen samen ons buigen, gemeente, over de versen 8 tot en met 11 van de Judasbrief. En ik zal die versen eerst even voorlezen. Vers 8, desgelijks evenwel ook deze, in slaap gebracht zijnde verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheid. Maar Michael, de aartsengel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: de Heere bestraffe u. Maar deze, hetgeen ze niet weten, dat lasteren ze. En hetgeen ze natuurlijk als de onredelijke dieren weten, in hetzelfde verderven ze zich. Wee hun, want ze zijn de weg van Kaïn opgegaan. Ze zijn door de verleiding van het loon van Biliam heen gestort. En ze zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Wij willen ons over dit gedeelte buigen en zoals ook al uit het opschrift blijkt, gaat het hier over dwaalleraars, dwaalgeesten in het midden van de eerste gemeenten. Gemeente, het is al weer een poosje geleden dat we samen een paar keer ons gebogen hebben over deze korte brief uit het Nieuwe Testament. En daarom dacht ik, laat ik nou vanavond eerst beginnen met nog weer een paar dingen naar voren te halen die we samen al gezien hebben. In de eerste plaats, gemeente, u weet misschien nog wel dat Judas, de schrijver van dit briefje, een broer was van de Heere Jezus. En toch lezen we aan het begin van dit briefje dat hij zich zo niet voorstelt. Hij noemt zichzelf een dienstknecht van Jezus Christus. En dat betekent dat hij de Heere Jezus niet als zijn broer ziet, maar meer als een zaligmaker en als een koning. En wij weten dat dat in zijn leven zo gekomen is na de opstanding van de Heere Jezus. Want toen pas zijn eigenlijk de broers van Jezus tot geloof gekomen. En vanaf het moment, gemeente, dat hij zijn broer Jezus als zijn zaligmaker heeft mogen leren kennen, vanaf dat moment is er in Judas' leven maar één verlangen. En dat is: ik wil hem dienen. En ik wil de gemeenten die uit het geloof mogen leven versterken en bemoedigen. En nou, dat is ook de reden waarom hij dit briefje geschreven heeft. Dat was om de gemeenten te versterken in het geloof en om meer van de rijkdommen van de Heere Jezus ook aan de mensen voor te houden. Maar u weet dat misschien nog wel, dat we dat ook samen gezien hebben, gemeente, dat op een gegeven moment Judas het onderwerp van zijn briefje heeft moeten wijzigen. Want hij zag dat er mensen de gemeente waren binnengekomen die probeerden om een andere leer dan de leer van de apostelen, de leer van de zaligheid, om een andere leer binnen die gemeenten te doen binnengaan. En als u zegt, ja, maar wat was nou die leer van die dwaalleraars? Nou, daar kan ik heel veel over zeggen. Ik kan het vanmiddag ook een beetje kort proberen te houden. Weet u, gemeente, wat die dwaalleraars nou eigenlijk wilden, dat was dit. Ze zeiden: je hoeft als christen het niet zo nauw te nemen met de zon.
Je hoeft als christen helemaal niet anders te leven dan de mensen in deze wereld. Je kunt christen zijn, je kunt gewoon blijven wie je bent. En hoe meer je zondigt, nou ja, eigenlijk ook hoe beter of het is. Want hoe meer je zondigt, des te meer genade heb je ook nodig. Dus eigenlijk is het maar beter om flink te zondigen, want dan kun je ook veel genade vragen aan God. Nou, we hebben het vorige keer al gezien, gemeente, Judas is het helemaal hier niet mee eens. Hè? En dat zal ook vanmiddag wel blijken, hij schroomt niet om in hele felle bewoordingen deze leer af te wijzen. Zo wil God niet dat zijn volk leeft. De Heere wil dat er een heilig volk op deze wereld is. Hij zegt, ik ben heilig, wees u nou ook heilig. Nou, en daarom zie je dat deze brief ook vol is van waarschuwingen tegen die dwaalleraars, tegen die dwaalgeesten. Hè? En als je nou vanmiddag die drie verzen met mij leest, dan zie je daarin eigenlijk ook een soort van een portret van die dwaalgeesten getekend. Een foto. En waarom tekent deze Judas nou deze dwaalleraars zo scherp? Wel, hij wil ons laten zien hoe of het nou juist niet moet in het christenleven. Je zou kunnen zeggen, hij tekent ons dat scherpe portret van die verkeerde mensen om ons te laten zien dat het echte, ware leven met God, dat er heel anders uitziet. Dus we worden vanmiddag uitgenodigd om naar dat portret te kijken, maar we moeten dan wel goed in onze achterhoofd houden van, en nou zo moet het niet. Zoals die mensen leefden, zo moet het niet. Het moet anders. De Heere vraagt een andere levenshouding van zijn volk. En ik zal ook proberen, gemeente, omdat naarmate dat we verder komen in de overdenking van deze verzen, zal ik ook wel proberen om dat steeds naar voren te brengen. Ik heb als thema gekozen voor deze dienst een scherp portret van de dwaalgeest. Een scherp portret van de dwaalgeesten. En we zullen wel zien hoe of dat eruit ziet. We beginnen vanmiddag samen te lezen bij dat 8e vers, gemeente, waarin staat, desgelijks evenwel ook deze. Dat woordje deze, dat slaat weer terug op het 4e vers. Hè? Dus houdt u dan dit er maar even bij, dan kunt u het zo even met me meelezen. Vers 4, er zijn sommige mensen ingeslopen die de genade van onze God veranderen in ontuchtigheid en de enige heerser God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Nou, daar gaat het over. Deze. En dat zijn dus de dwaalgeesten. Dat zijn die mensen die een andere leer in de gemeente willen inbrengen. Een God-onterende leer. En Judas schrijft, evenwel ook deze. Hè? En met dat woordje evenwel legt hij het verband met de voorgaande verzen die we ook samen overdacht hebben, de verzen 5 tot en met 7. Waarin hij gesproken heeft over een drievoudig oordeel, het oordeel van God over de mensen in de woestijn die ongelovig waren. Het oordeel van God over de engelen die opgestaan zijn tegen God. Ze moesten de hemel uit. En tenslotte heeft Judas gesproken over het oordeel van God over Sodom en Gomorra. Steden die met vuur zijn verbrand. Evenwel, zegt hij. Dat betekent, hoewel dit nou het geval is. En hoewel nou die dwaalgeesten op de hoogte zijn van dat oordelend handelen van God, trekken ze zich daar maar heel bitter weinig van aan. Evenwel, er is zoveel gebeurd. Er is al zoveel oordeel van God op de wereld gekomen. Evenwel. Ze denken dat het in de toekomst allemaal zo'n vaart niet zal lopen. En ze geloven niet dat God een heilig God is die de zonde oordeelt. En die de goddeloosheid zal gaan straffen. Ze hebben hun eigen godsbeeld opgebouwd. Een godsbeeld dat niets te maken heeft met het beeld dat de Heere van zichzelf in zijn woord openbaart. Evenwel, hoewel de Heere al zoveel oordeel heeft laten zien, trekken deze mensen zich daar helemaal niks van aan en ze laten zich er niet door weerhouden om nu ook toch maar in de zonde te blijven leven. Dat is wat hier eigenlijk achter zit, gemeente. Toen ik van de week dit gedeelte zo overdacht, toen dacht ik bij mezelf, wat zijn er ook vandaag de dag niet veel mensen die hun eigen godsbeeld vormen. Hoeveel mensen zijn er niet die in wezen zich helemaal uitleven in de wereld? En die toch, als het erop aankomt, zeggen dat ze gelovige mensen zijn, omdat ze zeggen, nou, ik geloof zeker wel dat er iets is. En als je nog wat verder vraagt, dan zeggen ze, nou, als er een God bestaat, dan is die God lief. Dus ze leven zonder God, ze leven werelds. Maar ze zeggen, als er een God bestaat, nou dan is die liefde. En dan zal het straks uiteindelijk ook wel een beetje meevallen. Wat dat betreft heersen er heel wat godsbeelden in deze wereld die niet in overeenstemming zijn met het woord van God. Niet in overeenstemming zijn met zoals God zichzelf in zijn woord heeft geopenbaard. Maar toen dacht ik er meteen achteraan, laten wij ook onszelf er maar eens op onderzoeken, gemeente, wat nou eigenlijk het beeld is dat wij van God hebben. En ik zou dat eigenlijk ook eens een keer aan onze jonge mensen willen vragen, wat is nou het beeld dat jij van God hebt? Geloven wij nog dat God een heilig God is? Geloven wij nog dat de Heere straks uiteindelijk inderdaad alle goddeloosheid zal straffen? Of denken wij stiekem in ons hart dat het ook allemaal zo'n vaart niet zal lopen? Ik heb wel eens met iemand gesproken die tegen me zei, dominee, als je nou zulke vragen op de kansel stelt, dan wordt het eigenlijk altijd zo benauwd om mijn hart. En ik zei, van, waarom is dat nou? Nou zei hij, dat zal ik je vertellen, als ik denk aan dat oordeel van de Heere, dan denk ik altijd dat ik er zelf ook niet goed vanaf zal komen. Ik durf daar niet aan te denken dat de Heer een oordelend God is, want hoe moet het dan eigenlijk met mij, ik, in zoveel opzichten struikel. Misschien herken je je eigenlijk wel in die jongen die dat zo tegen me zei. Maar dan zou ik vanmiddag met alle klem willen zeggen, weet je niet dat God ons zijn vrede en zijn vriendschap biedt? Weet je niet dat de Heere een God van zaligheid is? Hè? Zoals we dat vanavond ook samen mochten zingen met het dichten van Psalm 68 mee. En het heeft mijn hart geraakt vanavond. Ik hoop ook jouw hart. Dat die God een God is die zonder pijl dat eeuwig zalig leven geeft aan allen die het bij hem zoeken. Als we denken aan het oordeel van God, dan moeten we daar niet bij blijven staan, maar dan moeten we naar de Heere Jezus gaan, in wie God ons die zaligheid biedt. En wij mogen het ook weten, gemeente, dat als we met die zonde en als we met die tekortkomingen naar hem gaan, hij zal ons niet verstoten en hij zal ons niet wegsturen. Maar hij zal tegen ons zeggen, ik zal je beveiligen. Als je heen vlucht naar de Heere Jezus, hoef je niet meer in te zitten over het oordeel dat komen gaat. Is dat zo? Ja, dat is zo. Als je schuilt bij de Heere Jezus Christus, dan mag je weten dat het oordeel al gedragen is door Hem. En dat is de machtige wetenschap van het eenvoudige geloof, dat zich helemaal op het woord van de Heere en de belofte van God werkt. En weet je, gemeente, als je dat in je leven ook mag ervaren, hè, dat de Heere alles heeft volbracht voor ons in Christus, dan wordt de gedachte aan dat komende oordeel eigenlijk alleen nog maar een soort van een stimulans. Een stimulans om de wegen van de zonde te mijden, of ervan terug te keren, dan wordt een stimulans om werkelijk heilig voor onze God te willen leven. En misschien dat ik nog een kort lijntje mag trekken, als je schuilt bij de Heere Jezus, dan zal dat ook een stuk bewogenheid in je hart geven, met al die mensen die op dit moment nog niet beveiligd zijn tegen het oordeel van God vanwege hun ongeloof en vanwege hun zonde. Schuilen bij Christus beveiligt mij tegen het oordeel van God. Maar als je nou nog niet hebt leren schuilen, als je nou vanmiddag in de kerk bent en je denkt bij jezelf, die dominee heeft het over het schuilen bij de Heere Jezus, maar dat is in mijn leven nog geen werkelijkheid geworden. Nou, dan moet dat wel werkelijkheid gaan worden. Dan moet je er niet verder overheen leven en denken, het zal mijn tijd wel duren. Nee, het zal je tijd niet duren. Als er één ding vanmiddag duidelijk is uit het schriftgedeelte dat we vanmiddag overdenken, dat is dat God inderdaad zijn oordeel zal doen komen over de goddeloosheid en over de zonde. Het valt niet meer. En als je zegt, dominee, je probeert me schrik aan te jagen, dan zeg ik, dat is het niet. Maar ik probeer je als het ware uit je hol te drijven naar de Heere Jezus Christus toe. Dat je maar één weg gaat, dat je maar één weg wilt gaan tot Hem. Als je niet schuilt bij Christus, ben je nog niet beveiligd tegen het oordeel dat gaat komen. Dat moet ik je zeggen en daarom zeg ik, ga tot Hem, kom tot Hem, nu de tijd er nog is. Heb je dat ook gehoord, ja? Judas, gemeente, die wijst ons erop dat die dwaalgeesten eigenlijk helemaal geen rekening willen houden, hè, met dat oordeel van God. Zal zo'n vaart wel niet lopen. Maar Judas zegt dat deze mensen zich vergissen. En Judas zegt dat deze mensen ook heel duidelijk in hun leven laten blijken dat ze zich vergissen. Want je moet altijd naar het leven van een mens kijken om te zien hoe het in het hart leeft. Aan de vruchten kent men de boom. En wat is nou de levensvrucht van al deze dwaalgeesten die hier worden genoemd? Desgelijks evenwel ook deze. In slaap gebracht zijnde verontreinigen, het vlees verwerpen de heerschappij en ze lasteren de heerlijkheid. Judas zegt, ze zijn in slaap gebracht. Dan moet ik u eerlijk zeggen dat ik er nogal wat verklaringen op nagelezen heb en dat ik voor mezelf tot de overtuiging ben gekomen dat je het misschien beter iets anders kunt vertalen. Dat het hier niet zozeer om slaap gaat, maar eigenlijk meer om dromenzieners. Dus dan zou dat betekenen dat Judas hier zegt, die mensen, dat zijn dromenzieners. En als u dan zegt, ja, maar dat zegt mij ook heel weinig. Dan zou ik u willen uitnodigen om vanavond ook eens een stukje uit Deuteronomium 13 te lezen. Want in Deuteronomium 13 komt heel nadrukkelijk naar voren dat valse profeten leven bij dromen die ze zogenaamd hebben gehad. Valse profeten, ze zeggen: wij hebben het woord van God niet nodig, want wij hebben dromen gehad. Dus met andere woorden, ik zal daar verder niet al te breed over praten. Het gaat erom dat Judas hier zegt, die mensen, dat zijn dromenzieners, dat zijn valse profeten. Dat zijn mensen die zeggen dat ze bepaalde geestelijke kennis hebben, maar het komt uiteindelijk allemaal uit zichzelf of misschien wel uit de afgrond voort. Valse profetie. Helaas een verschijnsel dat in alle eeuwen voorkomt, gemeente. In de tijd van de reformatie had je de mensen die leefden bij het inwendige licht. Mensen die niet genoeg hadden aan de schriften. Mensen die zeiden: de geest die leidt me. En dan krijg je hele rare dingen. Ik zal daar nu ook verder niet over uitweiden. Maar denk maar eens aan de dopersen. Maar ook vandaag de dag is er geestelijk gezien heel wat te koop. Hè, en er wordt heel wat aangeboden. En misschien zijn er wel jonge mensen die bij zichzelf denken van: nou, daar wordt iets lekkers aangeboden. Dat is tenminste beter dan in de Penielkerk wordt verkocht. En dat is goed en dat is fijn en dat is lekker. Maar we zullen altijd weer opnieuw moeten beproeven of de dingen ook uit God zijn. En wat betekent dat nou? Je moet altijd weer het woord van de Heere ernaast leggen. Is datgene wat voor lekker verkocht wordt, is dat naar het woord? Is dat naar zoals God het ons geopenbaard heeft? Dan moet je natuurlijk wel kennis hebben van het woord. En misschien, ik heb het al eens vaker gezegd, misschien wreekt zich hier de grote onkunde die er zo langzamerhand is ontstaan, helaas. Dat mensen die op zich goedbedoelend zijn, dat ze toch vaak ook verleid worden door alles wat hen maar aangeboden wordt van alle kanten, omdat ze niet meer kunnen onderscheiden wat nog naar het woord is en wat niet. En daarom pleit ik er ook altijd voor dat we kennis opdoen van de schriften. Dat we ons daar ook voor inzetten. Dat geldt ook voor jonge mensen. De catechisatie is niet alleen maar om je een beetje bezig te houden. Maar dat is om je kennis bij te brengen van de schriften. Van de leer die naar de godzaligheid is, opdat je kunt onderscheiden. Judas, gemeente, die heeft heel wat op die dromenzieners, op die dwaalgeesten in de gemeente tegen. En hij wijst op drie dingen. Hij zegt in de eerste plaats: deze dromenzieners die verontreinigen het vlees. Wat moeten wij daar nou eigenlijk onder verstaan? Nou, daarmee wordt eigenlijk mee bedoeld dat ze zichzelf verontreinigen, dat ze hun lichaam verontreinigen. Hè? Dat ze, nou en dat is inderdaad waar het om gaat, ik zal er niet omheen draaien, dat het om gaat om seksuele ontucht en losbandigheid. Zij verontreinigen het vlees. Wie niet wereldvreemd is, gemeente, die weet dat dit ook vandaag de dag van zeer velen geldt. Er wordt zeer veel seksualiteit bedreven voor het huwelijk. Ook in kerkelijke kring, de bewijzen zijn er helaas. Er wordt heel veel seksualiteit beleefd ook buiten het huwelijk om. Er wordt in onze maatschappij seksualiteit beleefd van mensen met hetzelfde geslacht en het is een geaccepteerd verschijnsel. en wat nog niet geaccepteerd is, maar wel veel voorkomt tot in de hoogste regionen toe, dat is seksuele omgang met minderjarige kinderen. Elke week lees je het wel weer dat er computers zijn gevonden met kinderporno of dat er bepaalde netwerken zijn ontdekt. We leven in een maatschappij waarin het vlees op grote schaal wordt verontreinigd. En nou is het gevaar zo groot, gemeente, dat wij daar ook langzamerhand een klein beetje aan gaan wennen. En dan denk ik aan ons die wat ouder zijn, maar dan denk ik ook juist aan onze jonge mensen die in de branding van deze tijd staan. Dat onze jonge mensen zoveel op zich voelen afkomen, dat ze op een gegeven moment denken, dit is nou het normaal. Dit hoort er nou dus bij. Maar de Heere zegt en de schriften laten ons weten dat als seksualiteit niet plaatsvindt binnen de kaders die God daarvoor heeft gesteld, namelijk het huwelijk, dat het dan verontreiniging is van het vlees. En we zullen dan ook tegen elkaar moeten zeggen, als je als jongeren echt als christen wilt leven, dan zul je anders moeten leven dan de jongeren om je heen. Dan zul je de strijd moeten aanbinden tegen al die zondige neigingen. En dan zul je ook anders moeten willen zijn dan de anderen leven. De Heere vraagt het van je om je rein te bewaren, ook als het om je lichaam gaat. Het tweede punt, gemeente, wat door Judas hier wordt genoemd, waaruit blijkt dat die dwaalgeesten leven niet zoals God het van ons vraagt, dat is ze verwerpen de heerschappij, staat. Nou, gemeente, dat betekent zoveel als dat deze mensen geen enkele gezagsinstantie boven zich willen aanvaarden. Ze hebben zichzelf tot gezagsinstantie uitgeroepen. En geen overheid en geen God zullen iets tegen hen zeggen waaronder ze moeten buigen. Niet je, niet mij. Als je geen wereldvreemd mens bent, dan weet je dat zoiets ook vandaag de dag in onze maatschappij geweldig veel om zich heen grijpt. Het gezag, en we zeggen wel eens, er is een gezagscrisis. Je ziet het eigenlijk ook op kerkelijk terrein, de gezagsstructuren brokkelen af. En je hoort het ook van alle kanten dat men zegt van nou, gezag moet zich wel verdienen. Maar de Heere zegt in zijn woord dat hij gezag heeft gegeven, opdat ook alles in goede orde in deze maatschappij kan plaatsvinden. Gezag is niet om te knellen, maar gezag is om te reguleren. En een christen zal ook altijd het gezag dat boven hem gesteld is willen accepteren. Natuurlijk, er zijn wel bepaalde grenzen, laten we daar helder over wezen. Als bijvoorbeeld onze overheid iets van ons vraagt waarvan we weten dat het tegen Gods woord ingaat, dan zijn we altijd geroepen om het woord van de Heere boven het gezag van de schrift, boven het gezag van de overheid te plaatsen, absoluut. Maar anderzijds zijn we altijd als christen geroepen om het gezag en de heerschappij te aanvaarden. Ik denk dat dat ook geldt in de gezinnen. Ik zou het ook tegen de jongens en meisjes willen zeggen. Je vader en je moeder zijn door God over je gesteld. Het is rebellie. Het is zonde als je het gezag van je ouders niet wilt accepteren. Deze mensen, zegt Judas hier, ze verwerpen de heerschappij en ze lasteren de heerlijkheid. Nou kan ik me voorstellen, gemeente, dat u bij uzelf zo denkt, en wat betekent dat nu, de heerlijkheden lasteren? Wel, Het woord heerlijkheid, dat zou je eigenlijk ook kunnen vertalen met gewichtigheid. Gewichtigheid. Wat betekent dat? Dat betekent, en dat ligt een beetje in het voorgaande, in de lijn van het voorgaande over dat gezag, dat de Heere mensen met gewicht heeft bekleed. Overheden. Maar ook mensen in de kerk zijn met gewicht bekleed door God. En wat deden nou die dwaalgeesten? Ze lasteren de heerlijkheden. Ze gaan dus eigenlijk het gezag dat God heeft gegeven onderuit halen. Ze minachten dat. En ze spreken daar op een hele neerbuigende wijze over. Het gebeurt vandaag de dag ook. Wat wordt er niet neerbuigend gesproken en geschreven over bewindspersonen in de pers? Soms wordt er meer over het uiterlijk van de minister-president geschreven en gesproken dan over zijn daden. Het tekent de leegheid en het verzet en de opstand bij de mens. Maar laten we het eigenlijk nog iets dichter naar ons toe halen, gemeente. Hè? Van de heerlijkheden worden gelasterd. Hè? Wat gebeurt er ook niet vaak in de kerk? Hè? Dat er neerbuigend gedaan wordt over de ouderlingen en over de diakenen en over de predikanten. En er zijn mensen die niet schromen om zelfs in het bijzijn van hun kinderen de ambtsdragers af te breken. En dan vinden ze het nog gek ook dat de kinderen op een gegeven moment niet meer naar de kerk willen. En dan zijn mensen soms geneigd om te denken dat ze hooggeestelijk zijn en zeggen van nou, we weten het allemaal veel beter dan onze ambtsdragers, maar. Het is een teken van ontbinding en het is een teken van niet het waarachtige christelijke leven. Als we zo ook tegenover onze ambtsdragers staan. De heerlijkheden worden gelasterd. Dat was nou bij die dwaalgeesten het geval. Zo hoort het binnen het volk van God niet het geval te wezen. In vers 9, gemeente, begint Judas over een hele bijzondere gebeurtenis. Ik kan er niet al te breed over spreken. De tijd die laat dat niet toe, maar een paar opmerkingen. Hij gaat spreken over een bepaalde twist die er geweest is tussen Michaël en de duivel. Een twist die ging over het lichaam van Mozes. Ik ga er nu niet verder op in hoe of dat nou door Judas allemaal hier geschreven zou kunnen worden. Dat duurt allemaal veel te lang. Maar waar het nou eigenlijk om gaat is dit. Judas die spreekt over deze twist. Om erop te wijzen dat toen Michaël met de duivel over dat lichaam van Mozes aan het onderhandelen was. Of eigenlijk aan het strijden was. Dat Michaël niet de duivel heeft durven lasteren. Michaël heeft in die strijd gezegd, de Heere moet u maar bestraffen. Met andere woorden, die aartsengel Michaël, die heeft zijn plaats geweten en die heeft dus zijn tegenstanders niet durven belasteren. En dan zegt Judas, maar deze dwaalgeesten durven het wel. Ze belasteren de heerlijkheden, ze belasteren de mensen die boven hen staan, ze spreken minachtend over allen die gezag hebben. Ze zijn hoogmoedig, ze zijn vervuld van eigendunk en eigenwaan. Maar zo is het niet in een christenleven. Een christen is niet hoogmoedig. Een christen is niet een mens die zichzelf boven de rest verheft. En die minachtend neerkijkt op de ander. Maar een christen is juist degene die zegt, ik wil de ander uitnemender achten dan mijzelf. Een christen heeft juist geduld met de zwakheden van de ander. Omdat hij weet dat hij zelf ook zoveel zwakheden heeft. Wat hier wordt getekend van die dwaalleraars, dat is nou juist het tegenovergestelde van wat er in een waarachtig christenleven aan de orde is. En dan tenslotte, gemeente, vers 11. Daarin wijst Judas op het einde van deze dwaalgeesten. Ook op het einde van mensen die als deze mensen leven. Hij zegt, wie in losbandigheid en in hoogmoed leeft, hè, die zal uiteindelijk ook dezelfde weg moeten afleggen als Kaïn en als Biliam en als Korach. De zelfzuchtige Kaïn, de hebzuchtige Biliam, de revolutionaire Korach, zijn allemaal geëindigd in het verderf. Dat is het. En wat Judas hier zegt, zo zal het nou ook gaan met al diegenen die zichzelf misschien wel hooggeestelijk achten, maar die niet dat leven met de Here echt kennen en die niet in hun praktijk, hun levenspraktijk tonen, dat ze willen leven naar de geboden van God. Misschien... En nu ga ik afronden, gemeente. Misschien heb u bij uzelf wel gedacht, toen we dit zo samen over dachten vanmiddag, van jongen, jongen, wat gebeurt hier veel? Wat worden hier een hoop dingen gezegd? Laat ik proberen om de boodschap die uit dit gedeelte komt als volgt samen te vatten. Wat God van ons vraagt, is een gehoorzaamheid aan Hem. Wat God van ons vraagt, dat is dat onze levensboom vruchten voortbrengt, hè, van geloof, van gehoorzaamheid. Wat God van ons vraagt, dat is dat we heilig zullen leven in deze wereld, dat we anders zullen zijn dan de anderen. Niet omdat we beter zijn, maar wel omdat we anders zijn, omdat we bij Hem willen horen, bij de koning. En als u vanmiddag zegt, ja maar dominee, nou vraag je wel heel wat, hè? Hoe moet ik toch leven zoals de Heer het van mij vraagt, hè? Ik ben immers maar zo'n klein mens en hoe moet dat nou, dan zeg ik inderdaad, het klopt. Je moet het dan ook niet zo zien dat je het allemaal uit jezelf moet gaan voortbrengen, want dan kan het ook niet. Maar ik wil je wijzen op die wijnstok die er is. Wijnstok Jezus, die het belooft dat al degenen die tot Hem gaan, dat Hij die met zijn levenssappen wil vervullen. En dan zul je het ook gaan merken in je leven, hoe dichter ik bij de Heere Jezus mag leven, des te meer zal er ook vrucht in mijn leven zijn. En des te meer zal er ook dat verlangen in mijn hart leven. Om Hem te gehoorzamen. Om Hem lief te hebben. En om al de paden van het kwaad en van de zonde, om die te verlaten of te mijden. Waar het vanmiddag op aankomt, gemeente, dat is niet alleen maar dat we zeggen en zo moet het niet. Maar dat we vanmiddag ook heel nadrukkelijk weten. Uit Hem is alle vrucht die we moeten vertonen. En laat dat dan ook het einde mogen zijn van onze overdenking van deze vers. Dat we onze toevlucht nemen tot Hem, de ware wijnstok, die zijn vruchten in ons leven wil laten groeien. Amen. Laten wij samen gaan danken en bidden. We hebben vanmiddag samen een indringend gedeelte uit uw woord overdacht, heren. Waarin wij werden gewezen op die dwaalgeesten die er in de dagen van Judas waren in de gemeente. Maar ons werd ook een scherp portret voorgehouden van het leven zoals u dat niet vraagt. En wilt u geven, heren, dat we toch ook als tegenbeeld hebben mogen zien het leven zoals u dat wel van ons vraagt. Heren, wilt u geven dat we diep in ons hart het verlangen hebben om u te dienen. Om u te gehoorzamen. Om u te eren. Zo wilt u het toch hebben, u zegt het toch in uw woord, ik ben heilig. Wees ook gij heilig. En nu hebben we het ook tegen elkaar gezegd vanmiddag, heren, we kunnen dat nooit uit onszelf. We zijn immers maar hele kleine, zwakke mensen. Maar we mogen onze toevlucht nemen tot de Heere Jezus. Die ware wijnstok, die zijn levenssappen ook in ons wil doen overvloeien. En zo zal onze vrucht uit hem gaan groeien. Heren, wilt u geven dat alles wat er gezegd is, en dat was best veel, dat we dat gaan overdenken, dat we dat ook gaan verwerken in ons leven. Wilt u geven dat ook onze jonge mensen erover na mogen denken. En we vragen om uw zegen ook over de week die voor ons ligt. Sterk ons tot het werk waartoe u ons roept. Wees met ons als we niet werken, kunnen werken of niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Heer in de hemel, wilt u ons nabij zijn bij alle dingen in ons leven. En dan dragen we in het bijzonder aan u op nogmaals allen in ons midden die moeite, zorg en verdriet hebben. Heer, gedenk ons allen in uw gunst. Zegen ook al het ambtelijke werk dat in het midden van de gemeente mag gebeuren, tot opbouw, tot geestelijke opbouw. Heere, vergeef wat niet was, ook vanmiddag naar uw heilige wil. En zie ons aan en hoor ons bidden. Alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. We zingen tot slot van Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Ga heen in vrede naar uw woning, de nieuwe week ook weer in. Met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.